Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat jullie niet al te veel gegeten hebben. In staat zijn om een beetje wakker te blijven. Ik wil, als u een Bijbel bij me hebt, ik ga schrijven uit de Bijbel lezen met u. Ik stel nog erg op prijs als u dat met me meeleest. Ik begin met een tekst uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. In het midden van vers 8. Waar Paulus zegt: uw geloof dat zich op God richt, is bekend geworden. Uw geloof dat zich op God richt, is bekend geworden. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Zij hebben zich dus niet alleen bekeerd tot God, maar zij hebben zich ook bekeerd van de afgoden. Denk maar weer aan het glas. Als je tot God bekeert, moet je je afkeren van de afgoden. Het gaat niet samen. Wat is een afgod? Een afgod is alles wat je van God afhoudt. Een afgod is alles wat je van God afhoudt. Wat is het eerste gebod uit de 10 geboden? Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zij hebben zich bekeerd van de afgoden tot God. En onze christelijke wereld is vol van allebei. Wij willen God dienen en de afgoden niet loslaten. En in onze tijd is er ontzettend veel wat ons van God afhoudt. En het lijkt alsof we het niet in de gaten hebben. Het begon 70 jaar geleden met televisie. Dat kwam hand in hand met kerkverlating. Vanaf die tijd ging het mis in de kerk. Want als je naar de televisie kijkt, is een kerkdienst een saaie bedoeling. Daarom haakten veel mensen los gedurende 70 jaar. Tot op deze dag. In de traditionele kerken en ook de evangelische gemeenten komen langzamerhand aan de beurt. Televisie. Een afgod. Het haalt ons van God weg. Het is de wereld in huis. En de kerk in onze tijd is uiterst wereldgelijkvormig geworden. De meeste christenen ontvangen meer informatie van beneden dan van boven, als ik weer aan het glas denk. De meeste christenen besteden meer tijd aan televisie dan aan het lezen van de Bijbel. En verwonderen zich dat het maar zo moeizaam gaat met de Heilige Geest. Maar er waren in die tijd mensen die zeiden: wij willen de wereld niet in huis hebben. Wij nemen geen televisie. Toen bedachten ze in de wereld der duisternis iets anders. Internet. Daar kun je niet van buiten. Want de hele maatschappij zit vol van internet. Je kunt niet studeren zonder internet. Je kunt geen baan hebben zonder internet. Kortom, je kunt niet zonder internet. Dan besef je. En we moeten allemaal. En internet is net zo riool als televisie. In bepaalde opzichten gevaarlijker. Want televisie kijk je nog gezamenlijk en dan schaam je je voor bepaalde dingen. Maar internet kijk je alleen op je kamer. En er zijn natuurlijk al die andere dingen bijgekomen. iPhone, smartphone, iPad, iPod. Je kunt twitteren, je kunt skypen, je kunt mailen, je kunt naar Facebook. En dan denk ik dat ik zo lang nog niet allemaal heb, want u weet er waarschijnlijk nog wel een paardje aan. Dat is u opgedrongen en daar kun je niet van buiten. Ik wel. Maar dat komt ook dat ik een oude man ben en buiten de maatschappij een beetje sta. Maakt me niet zoveel uit. Mensen die willen hebben, kunnen ze me bellen, staat gewoon in het telefoonboek en ze kunnen me schrijven. Het adres is gekend. En vaak als iemand me belt, zeggen ze, mag ik even die e-mail? Dan zeg ik, dat heb ik niet. Dan is het even stil en dan zeggen ze, wat een zegen. Wat een zegen. Nou zijn er weer mensen die zeggen, wacht even, niet te somber over internet, want er komen ook een heleboel goede dingen in. En je kunt er ook het evangelie in verkondigen. En ik heb het nog nooit gezien, maar het blijkt dat ik ook op internet zit met een flink aantal preken. En ik krijg daar soms reacties van, dat is de goede kant. Dat geef ik van harte toe. En toch, ik vind de slechte kant veel zwaarder wegen. En we mixen het ook met elkaar, want als iemand met een iPhone zit, ik had er pas, ik moest spreken voor zeer jongeren uit een zeer zware kerk. En voor mij zat een meisje met dat ding te pielen. En ik dacht, hoe is het mogelijk dat in een kring als deze iemand terwijl ik spreek een beetje met dat ding gaat zitten spelen. En ik dacht, laat ik ze niet te hard vallen, dus in de geinsfeer maakte ik er een opmerking over. En toen zei ze, ja, maar ik schrijf alle aantekeningen, ik maak aantekeningen in mijn iPhone over wat u zegt. En vergeet u niet, mijn Bijbel zit er ook in. Mooi, dat is de mooie kant ervan. Ik heb het er niet op. Want je pakt je iPhone en je leest, ik noem maar wat, prediken. En drie klikken en je zit bij porno. En pornoverslaving is onder christenmannen een uitermate groot probleem. Gisteren nog een heel artikel bij ons in de krant. Afgegooid. Wij leven in een tijd, en het zijn allemaal hele vriendelijke afgoden, leuke dingen. Ik reed eergisteren met mijn auto en ik kwam op een kruispunt, een gewoon een gelijkwaardig kruispunt. En er kwam een meisje van een jaar of 14 denk ik, met dat ding in de hand. En ik kwam van rechts en zij van links, maar ze reed gewoon door alsof ze alleen op de wereld was. En ik moest behoorlijk op een rem trappen en ze keek niet eens naar me, ze reed weer gewoon door, want... Er is wel wat anders te doen dan auto's in de buurt. Ik heb dat ding. Dat noem ik verslaving. Dat noem ik afgoden. En je kunt het overal, als je naar onze maatschappij ziet, er is zoveel aan het veranderen in de levensstijl van mensen. En ook in de levensstijl van christenen. Want we willen niet achterblijven. We willen van alles op de hoogte zijn. En we zuigen de informatie in die de wereld ons geeft. En dan kom je met dit boek, waar niks beweegt. Er is geen kleur of geur in. Het flitst niet, het boeit niet. En dan moet je tegen een jongen van 20 zeggen, je moet wel vooral je Bijbel lezen. Het gaat niet meer. Dat is onze tijd, dat is mijn grote nood. En er is bijna niemand die het met mij eens is. Ja, in gedachten misschien, maar in de praktijk niet. Ik sprak op een jongerenconferentie, er was meer gezegd misschien. En daar deed ik een aantal negatieve uitspraken over internet en alles wat er omheen hangt. En toen had ik gesproken, ik zat op een stoel. En er was nog een prediker voor dat weekend, die kwam voor me staan en die zei letterlijk dit. Ik heb het opgeschreven op mijn agenda. Want ik dacht, dat wil ik wel onthouden. En die zei, jij bent gestoord. Jij bent niet meer van deze tijd. Jij moet stoppen met prediken. Jij bent gestoord. Dat was het. Daarom vraag ik me soms af, waarom zeg ik het nog? Mensen gaan toch gewoon door ermee. Als ik door mijn dorp loop, dan zie ik bijna overal de hele avond de televisie aanstaan. Denkt u nou echt dat u God kan dienen als u zich zo vult met de wereld? En Nederland en België erbij gaan ten onder aan dit soort afgoden. De dingen, de dingen die ons afhouden van God, de dingen die zoveel tijd vragen en zoveel aandacht vragen, dat het ons niet meer lukt om God te dienen. Ik kom daarop terug zo meteen. Even een voorbeeldje misschien. Ik heb woensdagavond ergens geschreven, gesproken en dat was goed. Ik heb er zo van genoten. En in die hemelse sfeer reed ik naar huis en het zat nog helemaal om me heen. Die tegenwoordigheid van God. Dat was woensdagavond. Toen was het donderdagavond en toen was ik thuis en toen speelde Ajax tegen Istanbul. Ajax is mijn ploeg. En ik vroeg in stilte aan de Heer, zal ik kijken vanavond naar Ajax? En God zegt nooit wat tegen mij, maar hij werkt wel altijd in mijn denken. En in mijn denken kwam dit op van, och, waarom niet? Alles is geoorloofd. U weet, die tekst zegt verder niet, alles is nuttig. Maar goed, alles is geoorloofd. Andere tekst, alles is geoorloofd. Dan gaat het verder, maar niet alles bouwt op. Maar goed, alles is geoorloofd. Dus het was alsof God me zeggen wilde van, och, waarom niet? En toen maakte hij me ook duidelijk, maar weet één ding zeker, het haalt je wel uit de hemelse sfeer waarin je nou vertoeft. Toen zei ik, dank u wel, Heer. Dank u dat u zoveel aandacht aan mij besteedt. Dat zegt Job ook. Wie ben ik dat u zoveel aandacht aan mij besteedt. Dank u wel, Heer. Ik heb die avond niet gekeken. De avond daarna, vrijdagavond, was ik in mijn hotel hier in Nazareth. En las mijn Bijbel en ontdekte iets wat ik eigenlijk wel wist, maar nog nooit echt ontdekt had. En dat wil ik met u gaan lezen, want dat gaat namelijk over afgoden. Afgoden zijn in Israël het grootste probleem geweest. Daarom was het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Vanaf het begin zijn de afgoden het grote probleem geweest voor God. Daarom haalt God Abraham weg, ga uit je land, waar ze afgoden dienen. Dat kun je zo invullen vanuit de Bijbel, dat wordt duidelijk verteld. Uit je familie, bij je vader weg, waar ze de afgoden dienen, dat land dat ik je wijzig. God haalt Abraham weg uit de wereld van afgoden. Hij heeft zich van de afgoden tot God bekeerd. En je kunt je niet tot God bekeren als dat niet betekent dat je je afkeert van de afgoden. Gisteren in mijn hotel werd ik daar opnieuw bij bepaald en dat wil ik met u lezen. Want het gebeurt bij Abraham, je gaat weg bij Isaac, lees je wat er niet zoveel over afgoden. Bij Jacob, dan komt het dan weer terug. Want Jacob trouwt met een vrouw die de afgoden dient. Rachel. En daarmee zijn de afgoden terug in het kamp van Jacob. En het was niet alleen Rachel, maar dat denk ik heel veel meer. Maar ook Rachel. Jacob trouwt met een vrouw die de afgoden dient. Dat wil ik met u lezen. Dat viel mij heel sterk op ineens gisteravond. U weet, hij heeft zijn broer, Esau, bedot. En dan neemt Esau zich voor als vader dood is, dan dood ik Jacob. En dan moet Jacob vluchten en dan komt hij bij zijn oom Laban. En de eerste die die ziektes waren geopend, waren van een hele mooie meid, zegt de Bijbel. En hij is op slags 12 verliefd op de. Hij moet daar 7 jaar voor de werken. De Bijbel zegt, die tijd was zo om, zoveel wild hij van. Toen werd hij door de schoonvader helemaal niet genomen. Toen kreeg hij Lea. En dan moet hij weer 7 jaar en dan nog 6 jaar voor de kudde. Alles bij elkaar 20 jaar. En dan is de tijd gekomen dat God hem duidelijk maakt, hij moet weggaan bij Laban. En dan gaat hij weg, Laban is een dag bij de kudde. Er staat dit in hoofdstuk 31 van Genesis, vers 18. Waar staat Laban nu, maar even maar het vers ervoor, die heeft Laban voor om te gaan naar zijn vader Isaac naar het land Canaan. Laban nu was heen gegaan om zijn schapen te scheren. Toen stal Rachel, vrouw van Jacob, de terafim van haar vader. De afgod. Die nam ze mee. Daar kon ze niet los van komen. Ze wilde wel graag mee met Jacob, maar met haar afgod. Toen stal Rachel de terafim. Ziet u het dramatische? En wat er dan gaat gebeuren is mij gisteravond voor het eerst opgevallen, omdat ik nog steeds, doordat ik niet naar Ajax gekeken had, in die hemelse spiegel. Voelt u? U mag alles. Maar u verliest de hemel. En u verliest de hemelse sfeer. En u verspilt het contact. U mag alles. En echt niet hier een oude mensen prediken die zegt, denk ik, nee hoor. Maar wat wil u dan? U wilt toch zo graag vervuld worden met Gods geest? Ja, dan moet u zich van afgoden tot God. Een andere weg is het niet. En het is uw eigen keuze hoor. Ik heb God zo gedankt dat hij me terughield van Ajax. Denk dat ik nooit meer Ajax heb, dat weet ik nog niet. Dat zien we in de toekomst wel. Maar iedere keer als u iets leest, dan zeg ik, ja, wat wilt u? En God is in staat om je heel fijn gevoelig te leiden. En je in bepaalde situaties te zeggen, ik zou het niet doen. Gaf je alles. En dan kun je God danken voor het feit dat je in die hemelse sfeer blijft en ik in mijn hotelkamer daar zomaar dat verhaal van Rachel ging zitten lezen. Dan stond er dus Rachel. Toen stal Rachel de terafim van haar vader. Nou, dan vluchtten ze dus met z'n allen en Laban komt thuis. En een van de eerste dingen die hij ontdekt is, Jacob is weg. En ik denk dat hij bijna intuïtief onmiddellijk naar zijn afgod gelopen is om te kijken. En die was er niet meer. Goed, het is invullen wat ik doe, maar ongeveer zo moet het gegaan zijn. Want hij begint erover. Dan lezen we in datzelfde hoofdstuk, Genesis 31, vers 30, dus daar is Laban woedend, en die houdt een hele venijnige toespraak tegen Jacob. En in vers 30 zegt hij, nu dan, als gij zijt heen gegaan enkel omdat je zo vurig naar je vaders huis verlangt, waarom heb je dan mijn goden gestolen? Voel je? Zo zwaar voor. Toen antwoordde Jacob en zei tot Laban, ik was bevreesd omdat ik dacht dat gij mij uw dochters zou ontrukken. En bij wie gij uw goden vindt, die blijven niet in leven. Bij wie gij uw goden vindt, die blijven niet in leven, zegt Jacob hier intuïtief, want hij wist helemaal niet dat Laban dat gedaan had. Of staat er trouwens bij. Dat lees ik maar verder. Bij wie gij uw goden vindt, die blijven niet in leven. Onderzoek in tegenwoordigheid van onze verwanten al wat ik bij mij heb en neem het mee. Want Jacob wist niet dat Rachel ze gestolen had. Toen kwam Laban in de tent van Jacob en in de tent van Lea en in de tent van de beide slavinnen, maar hij vond ze niet. Nadat hij uit de tent van Lea gegaan was, kwam hij in de tent van Rachel. Rachel nu had de terafim genomen en in het kamelzadel gelegd. En was erop gaan zitten. Laban doorzocht de hele tent, maar vond ze niet. En zij zeiden tot de vader: mijn heer, word niet toornig, omdat ik voor u niet kan opstaan, want het gaat mij naar de wijze der vrouwen. En hij zocht nauwkeurig, maar vond de terefim niet. Dan trekken ze uiteindelijk verder. Ze ontmoeten Esau, maar dat pakt gelukkig goed uit. Hij gaat daar. En dan zijn ze daar in het land en dan gebeuren er een paar nare dingen. En dan zegt God in hoofdstuk 35 vers 1. En God zei tot Jacob: maak uw reis vaardig en trek naar Bethel. Blijf daar en richt er een altaar op voor de God die u verschenen is. Toen gevluchtte voor uw broer Esau. Toen zei Jacob tot zijn huis en tot alle wijnbaar, want hij weet hij gaat naar Bethel, naar het huis Gods. Toen zei Jacob tot zijn huis en tot alle die wijnbaar, doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn. Dus Rachel was niet de enige. Reinig u en verwisselt uw klederen. Laat er ons dan gereed maken en naar Bethel trekken. En ik zal daar een altaar op richten voor die God die mij geantwoord heeft ten dagen van mijn benauwdheid en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren en de ringen die in hun oren waren en Jacob begroef ze onder de terebinth bij Sichem. Daarna braken zij op en de schrik voor God viel op de steden rondom. En zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Er gebeurt onmiddellijk wat als je de afgoden weg doet. En ik raad je zo aan om gewoon heel praktisch te kijken. Waar kan ik dan hakken in mijn afgoderij van de sociale media? U moet. Maar waar kan ik hakken? Wat is niet nodig? Even naar het woord van de Heer Jezus tegen Martha en Maria. Ook vaker genoemd, maar hij zegt tegen Martha: Martha, Martha, jij maakt je druk en bezorgd over veel dingen en weinige zijn nodig. U zult met uw internet het moeten gebruiken omdat dat in bepaalde situaties nodig is. Maar stop er dan toch mee om dat ding te gebruiken met al die dingen die niet nodig zijn. Hoeveel dingen doen wij per dag die niet nodig zijn, daar moet u de tijd in vinden. Als ik praat met een jonge vrouw die 3 kinderen heeft, en een baan buiten huis, en een man die niet zo'n goede huisman is, en ik spreek over stille tijd, dan zegt ze: Henk, geloof me, ik heb daar geen tijd voor. Ik snap dat. Hun leven is veel te vol en veel te druk, maar als je dan die vrije tijd die je hebt ook nog eens een keer opvult met alle mogelijke onnozele dingen, wil zo graag dat u zaken gaat doen met God. Dat u niet zegt straks van een goed woord. Daar hebben we niks van. Maar dat u zaken gaat doen, dat u als u thuis komt zegt: Heere God, maak mij duidelijk met welke onnozele en onnodige dingen ik bezig ben, waardoor ik geen tijd heb voor u. En u weet het, als ik het gaat om omgaan met God, zeg ik altijd daarbij: daarvan moet je de smaak te pakken. Zolang je stille tijd nog ligt in de sfeer van, ja, dat moet eigenlijk, het is een plicht, het is een opdracht, het hoort bij het christen zijn, zolang het dat nog is, wordt het niks. Ja, moet je verder. En misschien zal ik eens een keer flink aanpakken. Zoals dat Belgische meisje hier, die op een conferentie was waar ik sprak voor jongeren, en waar ze allemaal onderuit hingen omdat ze 2 nachten in dat weekend slecht of niet geslapen hadden. En ik ze onderuit de zak gaf. Ze zeggen: jullie een discipel van de Heer Jezus willen zijn. Ze zeggen: voor dit weekend wil ik het je vergeven. Maar als dit je leven is, een leven zonder enige discipline, kun je nooit een discipel van de Heer Jezus zijn. Want discipelschap en discipline zijn inherent, horen bij elkaar. 3, 4 weken later kreeg ik een brief van een meisje, een student, en die schreef: ik was op die conferentie waar ik sprak en ik was woedend op u. En ik ging woedend naar huis. En toen ik thuis kwam, dacht ik: hij heeft wel gelijk. Ze zegt, en toen heb ik de Heer gezegd, Heer, ik ga nu elke dag mijn uur, mijn wekker een uur eerder zetten. En ze zegt, dat is een week of 3, 4 geleden dat ik dat besloot. En ik heb zoveel zegen in die week ontvangen. Er hoeft niks, lieve mensen, maar ik zou zo graag willen dat u de smaak te pakken krijgt. Dat kan God je geven. Ik weet dat ik een tuinhuisje heb. Niemand hoeft mij naar mijn tuinhuisje te sturen. Nooit. Ik verlang naar. En is dat dan een plek waar ik altijd geweldig gezegend word en zoveel ontdek in de Bijbel? Soms wel. Soms niet. En als ik 3 uur in mijn Bijbel lees en er is niets wat me aanspreekt, ben ik niet ontmoedigd? Dan denk ik, Heer, ik ben toch voor uw aangezicht geweest en u hebt uw werk gedaan. Tekst uit de Bijbel, Korinthe, 2 Korinthe, waar staat, en wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren als in de spiegel aanschouwen, veranderen. Je hoeft maar te kijken en je verandert. Dat is het geheim. En soms is er iets wat je aanspreekt, maar dat hoeft helemaal niet. Wij veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heren die geest is. Ja, u weet, God heeft 1 keer in mijn leven gesproken en toen heeft hij gezegd, ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. Dat doe ik vanmiddag ook. Ik bied je wat aan. God biedt u iets aan. Terug naar Rachel. Dus ze komen daar allemaal en ze leveren allemaal hun vreemde goden in. Zou Rachel dat ook gedaan hebben? Het staat er niet, we moeten oppassen met wat we invullen, maar ik denk het niet. Het zou natuurlijk ook vreselijk moeilijk voor haar geweest zijn. Dan had ze met haar terefim voor het publiek naar Jacob moeten gaan en moeten zeggen, Jacob, vergeef me alsjeblieft, maar dit is de terefim die ik van mijn vader gestolen heb. Hij heeft u gezocht en niet gevonden, want ik had hem verstopt in het kamelenzadel en ik ging erop zitten en ik zei dat ik ongesteld was en u heeft hem niet gevonden, maar... Oh, Jacob, ik heb er zo spijt van. Ik denk dat Jacob haar onder de hals gevlogen had, was. En wellicht dat schat, dat God je zo ver gebracht heeft, dat je bij afgod inleeft. Voelt u dat? Vreugde in de hemel. Maar je leest er niks over. Ik zeg niet dat ze het nogmaals moeten oppassen met dit soort opmerkingen, dat besef ik wel. Maar ik denk dat ze het niet gedaan heeft. Uit schaamte, ook uit gehechtheid misschien aan die afgod. Ze kon er niet van buiten, ze kon hem niet kwijt. Zoals mensen van de televisie zeggen, ik kan er niet van buiten, ik moet daar naar kijken. Zoals mensen dan s'avonds zeggen, ja maar ik moet nog naar, hoe heet het tegenwoordig ook weer... Vroeger had je Paul de Witteman, maar heb je alleen Paul. Ja, ik moet vanaf nog wel Paul zien. Dan zeg ik, waarom? Denk je nou echt dat de wereld niet doordraait als jij niet naar Paul kijkt? Ik snap daar echt niks van. Want mensen zeggen ook vaak, ja, maar ik kan 's morgens zo slecht uit mijn bed komen. Dan zeg ik, jongens, dat is niet waar. Jouw probleem is niet dat je 's morgens niet uit je bed kan komen. Jouw probleem is dat je er 's avonds niet in kan komen. Want je moet zo nodig Paul nog even zien. Voelt u hoe radeloos ik word hiervan? En ik voel me erg gesteund. Ik ga dat niet lezen met u. Maar als Mozes zijn afscheidsreden, ik weet niet of dat dit is, maar zijn afscheidsreden had, is die heel zonde. Dan zegt hij, ik weet dat dan mijn hele land helemaal fout gaat met jullie. En jullie straks het land wat je nu gaat veroveren weer uitgezet worden door de Heere God. Er kwam zelfs een tijd in het jaar 70 dat ze voor 19 eeuwen eruit gezet zijn. Waarom? Vanwege de afgoden. Ze wilden allemaal zijn zoals de volken zijn. Hier zie je het bij Rachel. Mozes heeft ermee getopt in de woestijn. Daar staan ze notabene als hij 40 dagen in de hemel is op de berg bij God. En hij komt terug, dan komt hij in de hel. Dan zijn ze aan het dansen om een afgod van goud wat ze gemaakt hebben. Voelt u hoe deze man Hij begreep dat niet. Hij komt wat daar. Hij greep die twee stenen daarvan die God zelf beschreef. En hij smeet ze kapot. Waar zijn we nog mee bezig? Voelt u niet de nood van onze tijd? Voelt u niet gewoon al zo onschuldig doen over al die onzin waar we mee bezig zijn en wat ons allemaal zo van God afhoudt? U zou zoveel tijd hebben. Als u wat bezig wilde zijn door al die onnozele dingen uit uw leven weg te doen, u hoeft niet. Maar u hebt wel straks een eeuwigheid voor. En in de eeuwigheid zult u zijn wat God hier van u heeft kunnen maken. En God kan niks van je maken als je zo aardsgezind bent. Dat is mijn nood. En daar wil ik u zo graag voor behoeden. Terug weer naar Rachel. Ik denk dat ze niet bij die groep geweest is. Denk ik, maar dat moet u niet voor waarheid aannemen. En dan staat er in vers 16, ze trekken dan verder. Dan staat er in vers 16, daarna braken ze op uit Bethel. Toen ze nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel. En ze had een moeilijke bevalling. En terwijl ze die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, ook ditmaal heb je een zoon. En toen haar het leven ontvlood, want ze stierf, noemde ze hem Ben-Oni. Dat betekent zoon van mijn ongeluk, zoon van mijn smart, zoon van mijn rouw. Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat. Dat is Bethlehem. Zo stierf Rachel. Weet u nog wat Jozef zei tegen zijn schoonvader, toen die zei, waarom heb je mijn goden gestolen? Dan zegt hij, bij wie gij uw goden vindt, die blijven niet in je leven. Ik zeg niet dat het verband heeft met elkaar. Want wij moeten niet in Gods boekhouding willen kijken. We moeten niet meer willen weten dan de Bijbel zegt, maar het geeft wel veel te denken. Maar wie gij die goden, die blijven niet in leven, toen stierf. Het geeft wel te denken. En toen ik het gisteravond in mijn hotelkamer dacht, dat heb ik nooit gezien. Voelt u waar u uitkomt met uw afgoden? Waar ziet u over 10 jaar, als u uw levensstijl niet verandert? Hoort u dan tot de grote groep kerkverlaters? Maar ziet u als het moeilijk wordt, als het wat gaat kosten? Als er een beeld opgericht wordt waar je voor knielen moet, en waar de massa het doet, zegt u dan, ja, kijk, iedereen doet het toch? Of behoort u tot die uitzondering van die 3 vrienden van Daniel, die er recht op bleven staan? En in de vurige oven geworpen werden en daar ontdekten dat er een 4e bij kwam om ze te behoeden. Het gaat ontspannen worden in de toekomst. Ik ga nog een gedeelte lezen, ook uit de geschiedenis van Israël, uit het afscheidsreden van Jozua. Dat vindt u in Jozua hoofdstuk 24. U weet, dan zijn ze inmiddels in het beloofde land. Jozua heeft dat geleid. Maar het gaat allemaal bepaald niet vanzelf. En dan gaat Jozua een lange toespraak voor ze houden in hoofdstuk 24. Maar die begon met die tekst van, lees ik maar even met u, vers 2 in het midden. Zo zegt de Heer, de God van Israël, aan de overzijde van de rivier hebben altijd uw vaderen gewoond. Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor. En zij hebben andere goden gediend. Daarom zegt God, ga uit je land, uit je familie. Want ze dienen daar andere goden. En gij zult geen andere goden voor mij aanzien. God is jaloers God, hij eist alle aandacht. Zegt hij simpel in het eerste en het grote gebod, gij zult de Heer uw God liefhebben met je hele hart. Je hele ziel, al je kracht, al je verstand. En hij duldt geen andere goden naast zich, want God is een jaloers God. Nou, dan gaat Jozef maar verder met zijn toespraak en zegt in vers 14, wel nu, vreest om de Heere en dient hem oprecht en getrouw. Doet weg de goden die uw vader gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte en dient de Heer. Maar indien het kwaad is in uw ogen de Heer te dienen, kies dan hem die u dienen zult. Of de goden die uw vader aan de overzijde de rivier gediend hebben, of de goden de Amorieten in die land gij woont. En dan zeggen zij, en dan zegt, sorry, en dan zegt Jozua, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Mooie tekst van mijn huis maken. Ik en mijn huis. Dat is een keuze. Wij zullen de Heer dienen. Toen antwoordde het volk, zeiden, het zijn verre van ons. Jozua, als je nou voor een preek houdt, dat slaat helemaal niet op onze situatie op. Het zijn verre van ons de Heer te verlaten en andere goden te dienen. Want de Heer is onze God. Hij heeft ons, en ik vertel een prachtig verhaal over hem, even naar vers 18. De Heer trekt alle volken en de Amorieten en de bewoners van dit land voor ons uit. Ook wij zullen de Heere dienen, want Hij is onze God. Doch Jozua zeide tot het volk, en ik kom daar straks op terug, gij zult niet in staat zijn de Heere te dienen. Want je kunt de Heer niet dienen als je ook de afgoden dient. Gij zult niet in staat zijn de Heere te dienen, want Hij is een heilig God en Hij is een ijverig en jaloers God. Hij zal uw overtreding en uw zonde niet vergeven. Wanneer gij de Heere verlaat en vreemde goden dient, dan zal hij zich omwenden, u kwaad doen en verdelgen nadat hij u heeft welgedaan. Het volk zei echter tot Jozua, nee, maar de Heere zullen we dienen. Vanaf vroeger hebben ze het al helemaal niet meer. Wij zullen de Heere dienen. Daarom zei Jozua tot het volk, gij zijt getuigen tegen uzelf. En dan zeggen ze, wij zijn getuigen. Nu dan, en nog weer een keer probeert Jozua het, nu dan, doet de vreemde goden weg die in uw midden zijn. En neig uw harten tot de Heere, de God van Israël. En het volk zei tot Jozua, de Heer, onze God, zullen we dienen. En naar zijn stem zullen we horen. Goed. We zullen de Heer dienen. En over die afgod, dan moet je ze stoppen, Jozua, om daar dan nog langer over te duren. We zullen de Heer dienen. Echt. En wat zegt Jozua? En dat vind ik zo'n sterk vers. In vers 19, doch Jozua zeide tot het volk, gij zult niet in staat zijn de Heere te dienen. Je kunt het niet, zegt de statenvertaler. Je kunt het niet, net als met dat glas. Je kunt het glas niet vullen als je het naar beneden of halverwege houdt. Je kunt het niet, jullie zullen niet in staat zijn, met al die goede bedoelingen, jullie zullen niet in staat zijn om de Heere te dienen. Ik leg het in het midden, lieve mensen. Als je niet afscheid neemt van de afgoden, en u begrijpt wat ik bedoel, doordat u hakt in een heleboel dingen waar u zich nu mee vult, dan zult u niet in staat zijn om de Heer te dienen. Je kunt het niet. Jezus zegt in Lucas 14, zo zal dat niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Hij zegt niet, je mag niet, maar je kunt het niet. Je kunt het niet. Je kunt geen twee heren dienen, zegt de Heer Jezus. Je houdt of van de een en je haat de ander of andersom, maar je kunt niet twee heren dienen. Elia zegt zo duidelijk, hoe lang zullen jullie nou aan beide zijden lang gaan? Ik moet altijd denken aan een vogeltje die op een tak loopt. En dat vogeltje zet één pootje hier en één pootje daar. Maar die tak gaat zo ver uit, dan kan die niet verder, dan stopt je geestelijk leven. Hoe lang zullen jullie aan beide zijden lang gaan? Wie de afgoden in blijft dienen, komt op een punt dat je losgaat. Ik zeg, hier zijn een mooie verhaal op die dagen, hoor, op de Heilige Geest en liefde enzovoort. Maar het werk van die kant, nee, het werk van die kant, nee, je kunt het niet. Om even nog aan te geven dat het niet werkt. Je zult niet in staat zijn. Dan gaan we één bladzij omslaan en dan zitten we in Richteren. Richteren hoofdstuk 1. Waar deze tekst pak ik er alleen maar even uit. Richteren wordt het boek waarin het duidelijk wordt dat ze niet in staat zijn. Richteren eindigt op een verschrikkelijke manier. Er was geen koning in Israël en iedereen die deed maar wat. Denk dat het goed was in zijn eigen ogen. En van de 12 stammen hebben ze één stam bijna totaal uitgeroeid. Deurgevuld. Dat is licht. Dat heeft Mozes voorspeld. En daar spreekt Jozua over. Je zult niet in staat zijn. Vers 19 van hoofdstuk 1. En de Heere was met Juda. Dat is mooi, hè? En de Heere was met Juda, zodat hij het gebergte in bezit nam. Maar hij was niet in staat de bewoners van de vlakte te verdrijven, want deze hadden ijzeren strijdwagens. De Heere was met Juda en hij was niet in staat. Je zult niet in staat zijn, zegt Jozua. Een boezemzonde in ons leven. Je zult niet in staat zijn. De Heere is met je en je bent niet in staat. Als je niet radicaal bent, porno in je leven. Als je niet radicaal bent, dan ben je niet in staat. Dan pakt het je iedere keer weer. En dan haalt het je van God af. Nou, ben ik erg negatief geweest. Nou ga ik proberen wat positiever te zijn. Maar als we deze boodschap niet tot ons nemen, is alles wat we verder zeggen ook zinloos voor. Ik ga even met u naar Lucas 11. Want we hebben het over de Heilige Geest. Waar Jezus zegt, Lucas 11, gaat hij over bidden, en ik begin bij vers 9. Waar Jezus zegt, ik zeg u, bid, en u zal vergeven worden. En dan bedoelt hij natuurlijk niet bidden voor allerlei flutjes, ook niet voor allerlei flutten, maar om dat waar het in dit gedeelte over gaat. Gaat hier over de Heilige Geest. Daar komen we zo meteen uit. En daarvan zegt hij, bid en u zal gegeven worden. Zo simpel is het. Daar kan geen spel tussen. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want, en dan nog weer een keer om het te herhalen, het is alsof God, alsof de Heer Jezus ons doordringen wil van die waarheid. Want, zegt hij, een ieder die bidt ontvangt. En wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal overgedaan worden. En dan neemt hij een voorbeeld erbij en zegt hij, is er soms een vader onder u, die als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal nemen? Duurt het niet. Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden? Nadrukkelijker kan het niet gezegd. God vult je last als het naar hem gekeerd is en als het afgekeerd is van de afgekeerd. Hoeveel te meer? Hij die meer doet dan wij, oneindig veel meer doet, in wezenlijk, oneindig veel meer doet dan wij bidden of beseffen. Dat is Gods belofte. Ik wil dezelfde teksten nog even lezen uit Matthäus. Matthäus 7, het einde van de bergreden. Waar staat Matthäus 7, vers 7. Bid en u zal vergeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt ontvangt. En wie zoekt vindt. En wie klopt hem zal opengedaan worden. En dan komen we weer die versen over in de Vader. En dan ga ik verder met vers 13. Want we eindigen dus met. Wie klopt hem zal opengedaan worden. Wat wordt er dan opengedaan? Maar dat zegt vers 13. De engel komt. En dan staat er. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, dan kan je alles meenemen en alles blijven doen. Wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt, die leidt wel tot het verderf. En velen zijn er die daardoor ingaan. Velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort, smal, laag. Voor die poort moet je bukken. En voor die poort moet je alles achterlaten. Zeker de afgoden. Die kunnen niet mee door die enge poort. En Eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. Je gaat door die enge poort, je verliest je leven en je komt op die smalle weg. Wie is de poort? Jezus, ik ben de deur, zegt hij. Wie is de weg? Jezus, ik ben de weg, zegt hij. Dan kom je door die vernauwing, door die flessenhals, door die moeite heen, want je hebt gebeden, gezocht, geklopt, door die moeite heen op de weg die ten leven leidt. Ik heb vroeger op de jongere dag wel eens als een voorbeeld een fuik gebruikt. U weet denk ik wat een fuik is. Die leg je in het water en dan zwemmen vissen daarin. Maar ze kunnen niet meer terug. Met allemaal van die netjes zo ertussen. Dus ze kunnen niet meer terug. Ze kunnen maar één kant op. En dat gebruikte ik om aan te geven. Als je het koninkrijk van ons binnen gaat. Als je je leven aan de Heer over hebt. Kan je niet meer terug. En velen zeiden, nou, dat is een benauwde reden wat je verkondigt. Ja, het is een fuik. Het leuke van een fuik is dat aan de achterkant, als je er doorheen zwemt, dan gaat die waterwijd open. Dan moet de vissen natuurlijk, want die wil die vissen dan hebben. Maar met de verkondiging is het ook zo. Je moet door de fuik heen, een enge poort, een smalle weg. En je komt er een weg die ten leven leidt. En je komt, en even nog, daar staat meteen bij, weinigen zijn er die hem vinden. Weinigen zijn er die hem zien. En dan kom ik uit bij, en daar ga ik wat over vertellen, maar dat heb ik vorig jaar ook al gedaan, bij mijn laatste boek, er liggen er nog 8 op de boekentafel. Je moet ze het zelf weten, maar er liggen er nog maar 8. In dat boek heb ik een aantal dingen geschreven. Een van de dingen die ik heel sterk benadruk is dat er 2 soorten godsdienst zijn. Een godsdienst van beneden naar boven en eentje van boven naar beneden. Een godsdienst waarin het van de mens afhangt die zijn God dient. Of een godsdienst waarin het van God afhangt die jou dient. En, staat deze uitspraak ook in, de ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God. De ware godsdienst is een dienst van God aan de mens. Voorwaarden dat hij van jou maken kan wat God voor ogen heeft. Nou, dat vind je terug in dat Matthäus 7. Je begint, en dat doen we allemaal, je begint met bid, zoek, klop, totdat je gaat ontdekken dat daar die andere weg is. God en God alleen, de enge poort en dan de smalle weg, die ten leven leidt. En dat is ontspanning. En daar is de Bijbel zo vol van. Ik heb er ook wel 8 of 9 hoofdstukken heb ik ermee volgeschreven. Begin bij Kanaan, want dat is de oorsprong van de 2 soorten godsdienst. Kanaan, die, en nou kijk ik achter het scherm, dat is moeilijk om uit het verhaal zelf nog te distilleren, maar als je veel leest in de Bijbel, zie je die lijn voortdurend doorgetrokken. Kanaan, die van zijn akker en zijn vruchten en zijn altaar een offer brengt aan God. Van beneden naar boven. Godsdienst. De wereld is barstens vol van godsdienst en ziet eens wat een narigheid dat al tot gevolg heeft gehad. En dan is dat die ware godsdienst, Abel, die neemt een lammetje uit zijn kudde en doodt het en geeft dat. En dan staat er in de Bijbel, God sloeg 8 op Abel en zijn offer. De Kaïn zijn offer sloeg de lijn 8. Abel wist, net als wat Abraham straks uitspreekt, God zal zichzelf voorzien van een lam te brandoffer, mijn zoon. Niet onze inbreng, niet onze inspanning. Ja, daar begint het mee, dat is goed. Bid, zoek, klop. Maar God wil je brengen tot het geheim van die enge poort en die smalle weg die te leven leidt. Waarin je zegt, Heer, u en u alleen. Dat is ontspanning, dat is wat God wil in ons leven. Hij gaat het in je leven doen. Dat is de Heilige Geest. Waarom hebben de Joden massaal Jezus niet aanvaard? Omdat zij zo vol waren van die godsdienst van beneden. De wet. Ijver. Paulus zegt, ze hebben ijver voor God. Maar zonder verstand. Want trachten hun eigen gerechtigheid te doen gelden. Zijn ze aan de gerechtigheid van God nooit toegekomen zijn. En in de kerk ben net zo. En in de evangelische gemeente net zo. Ja, we willen nog meer van die Heilige Geest. Maar hoeveel vind je er? Die door de worsteling van bidden, zoeken, kloppen, tot die ontdekking van die enge poort, waar ze alles achter liet, vooral ook hun afgoden, gekomen zijn op die smalle weg die Jezus heeft, de weg die hun leven laat. Weinigen zijn er niet in. We houden het allemaal maar een beetje op dat, ja, maar ik vang wel met je voet. Voelt u, dat boek, schrijf ik Abraham, begint met, God heeft een kind beloofd en het komt niet. En dan komt de godsdienst van beneden naar boven, dan gaat hij tot Hagar en verwekt bij haar een kind. En dan is alle vrede uit het huis van Abraham verdwenen. Ruzie met de vrouwen. Vrouwen weglopen, weer terugkomen. Allemaal narigheid. En God zwijgt 13 jaar. Afgoden. Ik. Misschien is onze grootste afgod wel ik. God zwijgt 13 jaar. En komt dan weer bij Abraham, zegt Abraham. Over een jaar kom ik terug. En dan is Sarah een kind. En Abraham lacht. En Sarah het woord van lachs. Daarom heeft hij de naam Isaac. Dat betekent lachen. Ja, dus lachen bij de Heere God. Dat is lachen. Abraham was 100. Sarah was 90. Weer. En als Sarah, net als die mevrouw daar, lacht, en God hoort dat, dan zegt hij, waarom lacht Sarah? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Is dat niet mooi? Wat denken wij klein over God? Het probleem, dat is de onderliggende factor van al onze problemen. We denken veel te klein van God. Hij is almachtig. Schepper van het heelal, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Hij meet de wateren met zijn onderhand, de omvang de hemel tussen zijn duim en zijn pink. Span heet dat. Met wie dan, zegt God, met wie dan wil je me vergelijken? Welke vergelijking wil je dan op me toepassen? De vergelijking dat ik een vader ben, die was maar een heel klein onderdeeltje. Maar daar hebben wij het van erg druk mee. En we halen zijn goddelijke vaderschap helemaal naar beneden. En maken er een soort Sinterklaas van, bij wie je op zijn schoot mag zitten. Ons probleem is dat we God zo weinig kennen. En God tegen Sarah zegt, zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? En dan komt Isaac. Israël kwam van beneden naar boven. Menselijk. Isaac kwam van boven naar beneden. Onze godsdienst komt vaak van beneden naar boven. De Heilige Geest komt van boven naar beneden. Dan moet u zich afwenden van beneden. Dat is God die je doet. Zo kun je ze met allemaal doorgaan. Jacob, Joof. Ik heb over al deze mannen een apart hoofdstuk in dat boek. Oh, Jacob is zo boeiend. Maar ook vrouwen. Sarah is zo boeiend. Weet u dat? Weet u dat Sarah op een bepaald moment geestelijker was dan haar man? Ik ga het niet lezen, want de tijd is om. Ik hou zo van veel vrouwen in de Bijbel. Ik mocht in België op een conferentie spreken over David, de man van Gods hart. En toen heb ik ook, want er waren ook veel vrouwen, één toespraak genomen over vrouwen naar Gods hart. Toen heb ik Sarah genoemd. Ik heb ook mijn eigen vrouw genoemd. Dat is natuurlijk heel riskant. Toch heb ik ze genoemd. Ik heb een vrouw. Gods hart. Gisteren, dat is natuurlijk weg. Gisteren was het natuurlijk. Ik zei, waarom huil je nou? Ze zegt, ik ben zo bezorgd over je. Zal het wel goed gaan, zo lang erin en dan spreken. Wat ik hier doe, is het goed gedaan. Ik heb een vrouw naar Gods hart. Ik kan het verhaal niet vertellen. Maar het is zo niet. Een vrouw die alles gegeven heeft opdat ik kon functioneren. Goud 54 jaar getrouwd. En we zijn meer verliefd op elkaar dan in het begin van ons leven. Een vrouw van Gods hart, toen heb ik Sarah genoemd. Toen heb ik Jochebed genoemd. Sommigen van u weten nu misschien niet eens wie het is. Moeder van Mozes. Oh, heerlijk om over die vrouwen te spreken. Jochebed, mag ik even zo? Hoeveel heb ik nog wat is? Of is Wannes in slaap gevallen? Ben ik nog? Hoeveel minuten heb ik nog? Een paar, hè? Jochebed, ziet u dat voor u? Getrouwd met een man. En ze is slavin in Egypte. Onder erbarmelijke omstandigheden. Denkt u wel eens aan de vluchtelingen in onze tijd? Een tijd leven wij nu van mensen. Als ik s'nachts niet slapen kan. Dat heb ik vaak. En dan wil ik gaan zeuren. En dan denk ik, jongen, niet zeuren. Denk alleen maar even aan de vluchtelingen. Nu liggen te sterven van de kou in hun tentje. Als ze dat al hebben. Dat is de tijd waarin wij leven. Kunt u zich dan veroorloven om de Heer voor 20% te dienen? Kan toch niet. Terug even naar Jochebed. Ze is getrouwd en ze is in de slavernij in Egypte. Ze heeft een jongetje en een meisje, Mirjam en Aaron. Dus ze heeft alles. Meer soorten zijn er niet, zeggen wij dan. En dan raakt ze in verwachting. En dan zal ze hevig geweden. Dan geef je dat het een meisje is. Want als het een jongen is, moet ik hem in de Nijl gaan gooien. Voelt u de dramatiek? Ik hou zo van Joodse vrouwen die dit zoveel hebben dit aan de lijve ondervonden als ze uit de trein op weg naar Auschwitz hun kind naar buiten gooien. In de hoop dat iemand het op zou vangen. Als het een jongetje is, moest hij in de Nijl. U denkt, ja, dat was die tijd. Oh ja, ik was van iemand die was in de Oekraïne geweest en die was meegenomen naar een meer. En dat was een oudere jood die haar meenam en die vertelde in dit meer lag ijs in de winter. En toen hebben de Duitsers en de Oekraïners daar gaten in het ijs gehakt. En toen hebben ze 200 kinderen uit het weeshuis, uit het Joodse weeshuis hier vlakbij, weggehaald. En stuk voor stuk in de wakker onder het ijs geduwd. Dat was in 40-45. Ik hoop wel dat u met uw hele hart achter Israël staat, even zo ertussen. Jochebed, God laat het een meisje zijn. En God verhoort het gebed niet, het is een jongen. En dan staat er zo zacht dat het een schoon kind was. Moeders kunnen dat veel beter zien en invoelen dan vaders. Ze zag dat het een schoon kind was. De Joodse vertaling zegt, ze zag dat het een zoet kind was. Het was geen houtbaby. En dat had ze nog mee. Maar na 3 maanden, het ging niet langer. Het ging niet langer. Kunt u zich haar leven voorstellen in die 3 maanden? Ik wel. Ik denk dat ze zeer de knieën had van het bidden. En alle moeders hier verstaan dat. En ook als u geen moeder bent, verstaat u het. God, zo'n mooi kind. En dan bidt ze. En dan geeft God haar een beeld. Zo ongeveer moet het gemaakt zijn. En dan zegt God. Of maakt haar duidelijk. Doe nou maar wat de farao gezegd heeft. Gooi je maar in de Nijl. Alleen mag geven. Eerst een kistje maken. Een biezenkistje met pek erin, zodat hij niet stinkt. En dan breng je hem in dat kistje en dan zet je hem in de Nijl. En de rest laat jij mij over. Vindt u dat nog niet? Grote vrouw, koninkrijk God. Of die andere, Hanna, vind ik ook zo mooi. Hanna. Die is getrouwd, maar ze krijgt geen kinderen en ze leidt eronder. Maar haar man Elkana denkt, ja, ik wil wel kinderen. En die doet hetzelfde als wat Abraham deed met Sarah. Die haalt er een andere vrouw weg en die heet Peninna. En Peninna krijgt dus wel kinderen. En Peninna doet precies hetzelfde als wat Hagar deed. Hagar die bespotte haar meesteres. Hoor, ik wil jij niet. En die Peninna doet hetzelfde. En het wordt voor Hanna steeds moeilijker. En dan gaat ze met de man mee naar Silo, naar de tabernakel. En dan bidt ze. Dan bidt ze zo lang, zo hevig, dat de hoge priester denkt dat ze dronken is. En ze bidt daar. En in haar gebed ziet ze iets. Kent u dat? In je gebed ga je soms iets zien. In je gebed. Elia, precies hetzelfde. Elia bad een gebed dat het niet regenen zou. En in gebed bad hij, staat er, dat het niet regent. God legt dat in zijn hart, ook bij Hanna. Hanna die realiseert zich dat ze naar de Silo is, waar het een jamboel is, ook al staat aan de tabernakel. De zonen van Eli, die trouwens veel te dik is en daar straks achterover valt, omdat hij zwaarlijvig was, zegt de Bijbel. Eli, die heeft zonen en die zonen, die hebben de gemeenschap met de vrouwen die in de tempel dienen. Dat was Gods huis. En ineens is Hanna zich dat bewust. En als Hanna denkt, God ziet u dan mijn nood niet, is het alsof God haar zegt, zie je mijn nood niet? Het is mijn volk. Het is mijn tabernakel. Waar ik in wil wonen. Zie je niet wat er gebeurt? En dan ineens draait ze om. En dan ziet ze de nood van God. En dan zegt ze, Heer, als u mijn kind geeft, geef ik het van u. Waar bidden wij om, lieve mensen? Is het altijd maar, Heer, geef mij, of kan God je die omwenteling geven, Heer, voor u? Kan het schelen hoe het, maar voor u? Dat zegt toch ook het onze Vader, Heer, onze Vader die hemelen zijn, in uw naam worden heilig, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. U. Wat is ons gebed? Is het, Heer, geef mij? Of wil je het verstaan in de zonde, Heer, ik wil dat u aan uw trekken komt door mijn leven. Voelt u hoe kom ik hier? Ging over die smalle weg. Die enge poort waar u, als u voor die tijd blijft u stille tijd vervelend. Bidden, zoeken, kloppen. Totdat u een opening gaat ontdekken. Die een enge poort is en zegt, en daar wil ik doorheen. Alles achterlaten, alle afgoden achter me laten. En dan komt u op die smalle weg die Jezus heet, de weg die te leven leidt. En dan denkt u, Heer God, wat is dit? En dan is stille tijd houden niet moeilijk meer. Dan laat je heel makkelijk dingen vallen. Ook wel juist. Voelt u? Waarom vertel ik dat voorbeeld? Omdat het dan de realiteit van je leven kan worden. Want ik kijk graag naar jouw spanning. Ik had er niks van. En ik bleef in de hemelse sfeer totdat God mij waar God kon laten zien. Nou, al die mensen in de Bijbel die ik genoemd heb, die in dat boek staan, zijn mensen die ontdekt hebben, de ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God, maar de ware godsdienst is een dienst van God aan de mens. Voorwaarts dat hij van u kan maken wat hij voor ogen heeft. Een beeld van zijn zoon. En daarom gaf God van boven naar beneden zijn zoon. God zal zichzelf voorzien van een land in brandoffer. En daarom gaf God van boven naar beneden zijn geest. Dat is de ware godsdienst. Dat is waar God u brengen wil. Door de moeite heen. Hoor. Door bidden, door strijden, door zoeken. Zegt u, oh, is dit het? Ik heb het in mijn eigen leven mogen ontdekken. Ik heb tegen God gezegd, toen ik zo bezig was met God te dienen, in allerlei opzichten, als het ging om getuigen, ik moest, want ik vond het niet prettig, maar het moest en het zou. En ik heb gezegd, God, ik geef het op, want ik kan het niet. Het is voor mensen met een groot geloof of mensen met een sterke karakter, maar ik kan het niet. En toen is het als God in mijn gedachten dit legde, ik ben blij dat je dat nu ook weet. Heb ik dat al een keer verteld? Nee. Oh ja, misschien vorig jaar, weet u. ben ook zei in een gesprek, denk ik, tegen iemand. Toen zei God tegen mij, toen ik zei, ik kan het niet. Maakte God mij duidelijk, dat wist ik al lang. Als had hij toch ook nooit zijn Heilige Geest hoeven te geven, wist ik al lang, maakte God mij duidelijk. En toen maakte hij me duidelijk, ik ben blij dat jij het ook weet. Want heel veel komen er nooit achter, weinig zijn er die hem vinden. Die denken dat ze best zijn aan het komen. Ik ben blij dat jij het ook weet. En toen zei ik, maakte God mij duidelijk, zal ik het nou voor je doen? En in mijn hoogmoed zei ik, als u denkt dat u dat kan. Dan kan het, lieve mensen. Dan kan het. En u weet wat Jozua zei, u zult niet in staat zijn om de Heer te dienen als je dat leven leeft. God kan het. Daarom is het Pinksterfeest zo mooi. Petrus kon het ook niet. Petrus stond nog helemaal in de godsdienst van beneden. Heer, al zullen ze u allemaal verlaten, ik nooit. En de Heer zegt in dezezelfde nacht, Petrus, ga ik straks 3 keer zeggen, ik ken hem niet. Nou, dat was voor Petrus ondenkbaar, tot hij in de situatie kwam en 3 keer zei, ik ken hem niet. En toen keek de Heer hem aan, kent u dat? Dat heilige moment, toen keek de Heer hem aan, ik denk met een blik zonder vermaning. Een blik van, nou Petrus, nou ga jij ook hè, door die enge poort, waar je alles achter moet laten, ook ik zal u nooit verlaten. Allemaal varen is Petrus, daar kom ik maar geen stap verder mee, nou ga je door de enge poort. En dan kom je op de smalle weg en dan is het Pinkster en dan is het Petrus die misschien op een kist stond in Jeruzalem. Als de mensen zo vrolijk zijn daar, die in die bovenzaal waren, zo blij toen ze de Heilige Geest ontvingen. Ze zongen, ze dansen. Oh, dit is de hemel! Dat is natuurlijk het wonder van de Heilige Geest. Pinkster is voor ons gelijk hemelvaart, want het is de Geest uit de hemel die die verbinding legt. Dus je wordt een bewoner van de hemel. Je bent gezeten met Christus in de hemel. Zo zegt de Bijbel dat allemaal. Je leeft in 2 werelden. Met je voeten op de grond en met je hart in de hemel. En dat ervaart Petrus. En dan staat hij daar in de straten van Jeruzalem. En dan zegt hij, wat is het voor de kinderen al verteld? Maar je denkt dat deze mensen dronken zijn. Het was 9 uur. Nee, maar hebben we het ontvangen uit de hemel. Door Jezus die jullie gekruisigd hebben. Die nu boven is en die zegt, hier heb je mij helemaal. Want dat is de geest. Moet er niet anders altijd te veel losmaken. Het is de geest van Jezus Christus. Het is Jezus die in je woont. Ja, meer had God niet te geven. Meer had hij niet. En het is aan u om er wat mee te doen. Daar willen we een ogenblik stil zijn. Ik wil jullie die stilte nog tegen hem zeggen. Langs de kant van de weg in bed weer. O God, want u verlangt alle aandacht. U zegt het zo simpel. Je moet de Heere God lief hebben met je hele hart. Dat hart dat deel je niet op met afgronden. Met je hele hart, je hele ziel, met al je kracht, met al je verstand. Heere God, we danken u voor deze middag. We danken u dat u zo geweldig geduldig bent, zo volhardend bent in het altijd maar weer. U dringt niet op, maar altijd maar weer het aanbieden van wat u te geven hebt. En ik denk dat er vaak ook teleurstelling moet zijn. Als we zien in deze wereld hoe weinig interesse of er is voor uw aanbod. Maar we bidden u hier voor deze groep die hier is. Dat het hier uitzonderlijk zal zijn. U kunt met uw geest. Dank u wel, Heer.